De romantici, die hebben het zwaar.
Ja, en ik ook, hè. Want bedoel, ik kom ook nog uit de droomjaren van DDB, waarin we zeg maar aan de bar hingen met z'n allen vieren, waar de beste ideeën bedacht werden, weet je wel, ja.
Dit is Accentmakers, de ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Leo van Os van Accenture. Hier is je host, Dick van der Lek.
Oké. Okay.
Ja, nee, zo, die spanning die bouw ik op. Ik wil, ja. Mensen die moeten niet te veel op hun gemak zijn natuurlijk.
Nee, precies.
Oké, Leo, even voor de mensen die jou nog niet kennen.
Ja.
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Leo van Os. Ik ben officieus art director bij Accenture Song. Maar ik schrijf ook wel eens wat natuurlijk, omdat ik niet in het team werk. Ik heb 4 jaar en een beetje bij DDB gewerkt. We hebben elkaar nog gezien daar.
Kort. Ja, heel eventjes.
Heel eventjes, ja. Toen werd het DDB Unlimited. En toen zijn Nick en ik samen vertrokken, toen nog creatief team dus. Met name omdat bij Accenture Song tech hoog in het vaandel stond en staat nog steeds. Nou, daar trok ons altijd al aan. Als je kijkt naar onze map nog steeds, dan zitten daar veel meer tech-ideeën in dan traditionele reclame-ideeën en campagnes. Dus zodoende gingen we naar Accenture Song. Ja. En daar zit ik nu alweer bijna 6 jaar.
Waar ben je het meest trots op in je carrière tot nu toe?
Ja, het is misschien een beetje stom, maar ik denk toch op ons allereerste idee bij DDB. We kwamen vers van de Kunstacademie en we kregen de eerste briefing. Die lag ook alleen bij ons. En dat was om de zakelijke reiziger van KLM aan te sporen om te gaan reizen met KLM. En daar is uiteindelijk een product uitgekomen. Dus ja, via het hele creatieve proces hebben we een product gemaakt wat ook jaren later nog in de webshop te verkrijgen was. Het nachtjeslampje.
Ja.
Die telt de nachtjes totdat papa of mama weer terug is van zakenreis.
Ja, geweldig. Ja. Welk jaar was dat?
Goeie vraag. Dus dat is 10 jaar geleden. Ja, 2015 dus. Ja. Zoiets. Ja.
Was best wel modern voor die tijd,
ja.
Toch? Om zo'n oplossing voor een briefing
te
bedenken.
Ook,
in plaats van advertentie bij wijze van spreken.
Ja, nou dat dus. En ik denk dat soms noem ik het nieuwe advertising. Dus dat je een oplossing bedenkt en daar een campagne omheen bouwt. Anders dan dat je een spokesperson introduceert en daar hele leuke thematische campagnes voor maakt. Zoals we nu met Accent ook doen uiteraard. Dus dat zit ook in het spectrum. Maar ik vind dat, ik heb nog steeds de voorliefde voor gewoon een goed inzicht. Daar een idee of een oplossing voor bedenken wat mensen of helpt. Of...
En waar is jouw liefde ontstaan voor reclame, voor het vinden van die oplossing?
Ja, nou de grap is eigenlijk dat ik, het was niet één moment of zo. Dus ik werkte toen nog bij Dixons. Ik weet niet of je dat kent. Maar ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Dus ik werkte daar gewoon op kantoor. En toen kreeg ik de mogelijkheid om door te groeien tot SAP consultant.
Doe maar.
Hoe suf wil je het hebben? Maar tegelijkertijd zat een vriend van me op Sint-Lucas in Boksel. En daar ben ik, toen dacht ik, ja, ik moet daar gewoon een keer gaan kijken. Want ik vond eigenlijk creativiteit te tekenen en weet ik wat allemaal altijd al superleuk. Sterker nog, ik maakte een soort van alternatieve logo's voor Dixons. Toen ik daar bij de administratie afdeling
Don't fuck with the logo had je nog niet van gehoord.
Nee, precies. Zover was ik nog niet. Nee. Maar toen ben ik dus aan die open dag gegaan en toen echt naar veel wikken of wegen. Want het was toch op een hele jonge leeftijd een best oké salaris versus werken aan je toekomst. En in ieder geval 4 jaar en wie god mag weten wat daarna nog zou komen. Ik heb toch een beetje mijn hart gevolgd en ik ben naar Sint-Lucas gegaan. En na 4 jaar begon het behoorlijk te kriebelen voor Willem de Koning Academie. Omdat ik daar in het eerste jaar was altijd oriëntatie. Dus dan bedenk je 1 idee en dat werk je uit over 6 verschillende kanalen. Zeg maar. Dus van etaleren tot grafisch vormgeving tot noem maar op. Dus ik vond altijd de kern van het idee het leukste. En dan om dat over al die, ik noem het kanalen, maar het zijn vakken uit te rollen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het vak nu als creatief. Dus zodoende dat ik er al heel snel met een heel clubje achterkwam van, dat is toch wel leuk. Nou, dan ga je dan al meedoen aan jonge honden. Ik ben ooit een keer in het derde jaar moest ik stage lopen. Toen ben ik bij Alfred binnengelopen met een bureau en een stoel. Want ze hadden geen plek om me te begeleiden. Was het een mail? Dus toen dacht ik, fuck it. Dan raak ik daar wel heen.
Gewoon mee.
Ja.
En dus, dat vonden ze zo goed dat je mocht plaatsen.
Nou, dus niet, want Patrick de Zeeuw, die had ik moeten hebben, maar die was op dat moment niet. Dus okay. Ik heb toen met een paar freelancers aan tafel gezeten. Die vonden het allemaal lachen. En, maar goed, die ambitie was er toen al om deze kant op te gaan.
Hey, ik heb heel stiekem Martijn van Marlen even gebeld. Ja. Jouw ex-collega.
Ja.
En die zei, goed en slecht nieuws. Dus hij zei, gouden gast.
Ja.
Maar hij zei ook dat ik jou moest vragen op welk WBS je deze podcast-sessie moest boeken.
Ja, ik heb geen idee, nee. Ik zit een beetje illegaal.
WBS?
Ja. Nee, ik weet niet eens waar het voor staat. Nee.
Jawel.
Nee, je hebt gewoon bij Accenture, je moet je uren schrijven. Dat moesten we bij DDB ook natuurlijk. Ja. En hier is het gewoon per project heb je een WBS, een projectnummer. En,
dat is het.
Ja, nou ja, die heel vaak hebben ze heel veel van je nodig, maar is er geen WBS. Dus dan zit je onbetaald werk te doen, een soort van.
Heel gemeen.
Ja, ja.
Hey, we gaan eventjes een beetje naar de campagnes, hè? En naar de accenten. Hoe belangrijk zijn die prijzen voor jullie? En voor jou persoonlijk?
Ja, belangrijk. Net als denk ik elke prijs. Dus het is ook persoonlijk voor je carrière goed. Maar ik denk dat de SAN met name wel gewoon voor de adverteerder en de creatieven en het bureau dus gewoon een feestje is. Je doet het ook samen. Volgens mij dus met het oog op. Voorheen was het bureau in de lead en nu doe je toch meer samen. Dat is echt zo. Er wordt ook veel meer getest. Dus je weet wel, je gaat veel meer. Je sluit in die zin compromissen en dat doe je samen natuurlijk. Dus ik denk dat het een kroon op het werk is wat je met z'n allen doet. Je staat ook samen op set. En, ja.
Hoeveel van die kronen heb jij al gescoord?
3,5.
Bij de SAN?
Ja, okay. Dus eentje.
En een half is dat een nominatie?
Nominatie, ja. Okay. Ja.
Ja. En voor welke campagnes was dat?
Twee keer voor Essent. Die eerste was, toen hadden we net de pitch gewonnen, Energie van Vandaag geïntroduceerd. En daar wonnen we mee met het thema en de campagne. En later met toen de energiecrisis uitbrak. Dat moet je maar net weten, campagne. Daar, ja, het is creatief gezien was de uitkomst misschien wat minder interessant, maar de timing was perfect. Ja. Want er was geen energiemaatschappij die zijn nek boven het maaiveld uitstak. Dat deden wij wel, en Essent wel. En het was in die zin een veelgestelde vragencampagne. Dus we de vragen die het meest gesteld werden, die stelden we eigenlijk op tv. Stelde een klant en we gaven daar een antwoord op. Nogmaals, misschien niet het meest creatieve werk, maar het is wel op dat moment super goed ontvangen, omdat de centers wel liet zien dat ze betrokken waren. En dat was ook het doel. Dus,
en hoe zet je zo'n case dan op? Is het, want het luistert best wel nauw, hè?
Ja, nee, het is echt wel
sommige inzenders die denken van, nou, we vullen gewoon het formulier even in of vragen dat aan iemand anders.
Misschien is het meer een strategieprijs dan een creatieprijs, zullen we maar zeggen. Dus die was ook leading in het submitten ervan. Dus het was echt gewoon het feit dat geen energiemaatschappij wat deed. Een beetje verstoppen. Maar goed, de wachttijden bij de helpdesk liepen op. Want de prijs is groot omhoog. Mensen hadden geen idee waarom. Nou ja, als Essent zijn we dus gewoon letterlijk op tv gegaan.
En hoe heb je Essent zover gekregen om dat te doen?
Ja, zij voelden zelf wel van we moeten misschien wel iets doen. En wij waren er ook misschien wel iets proactiever in nog. Door gewoon te zeggen van, misschien moeten we wel iets met nu crisiscommunicatie gaan voeren als het ware. Maar dan echt op campagneniveau. Want je kunt natuurlijk ook met PR en zo heel, heel veel doen. Dus wederom denk ik een samenwerking gewoon. Die is dus ook beloond met een SAN. Om die reden dat het op dat moment überhaupt iets doen. Dus het doel van de uiteindelijke briefing die we hebben opgesteld was ook om te laten zien dat we niet de oorzaak, maar wel betrokken waren bij de crisis. Want die aannames waren natuurlijk ook dat ze de zakken aan het vullen waren, et cetera. Dat als je dan laat zien dat je in ieder geval weet wat er speelt en daar antwoord op kan geven, dan doe je dat deed het in ieder geval heel goed, ook voor het merken.
En in zijn algemeenheid, hè, met een SAN-case, op welke manier denk je dat je de jury het beste kunt overtuigen?
Ja, ik denk, het zijn natuurlijk volgens mij in de jury ook iets meer marketeers dan bijvoorbeeld creatieve. Dus ik denk dat de achterkant ook belangrijker is nog. Dus strategie, maar inzicht.
De aanloop.
Precies. Dus waar komt dit nou vandaan en hoe ben je eruit?
De onvermijdelijke logica.
Ja, een beetje wel. Waar het denk ik bij de ACM bijvoorbeeld veel meer gaat over de kracht van het idee. En het briljante inzicht wat misschien al een idee is. Weet je wel? Dus dat. Ja, ik denk dat dat bij de SAN net zo belangrijk is. Maar ik denk dat stuk ervoor ook.
Hoe vond je dat om voor die groep te staan? Want je hebt het zelf gepresenteerd waarschijnlijk.
Nee. Dus dat, okay. Daar is ook de strategie.
Serieus. Maar je hebt er wel voor gestaan, voor andere cases?
Nee, ook niet.
Jij stuurt gewoon altijd iemand anders.
Ja, precies. Ja, dan kan ik weer verder met nieuwe briefings. Hè? Nee, volgens mij bij DDB, toen waren wij ook junior nog, midier net, denk ik. Dus zijn er wat meer senior mensen gegaan om het te vertegenwoordigen. En, misschien ook.
Heb jij
beter.
Een idee of wat het belang is van vorm en inhoud van zo'n presentatie?
Ja, ik denk dat die net zo belangrijk is als een pitch naar een klant toe, zeg maar. Dus de kracht van het idee voorop zetten en dat heel mooi verpakken en dan,
Ja, maar dan is het de manier waarop je het brengt. Want je kunt zeggen, het is goed of niet, of goede wijn behoeft geen krans. Maar de manier waarop je het vertelt, overtuigingskracht.
Ja. Ik denk dat de onderbouwing, hè, dus waarom het een goed idee is, waarom de timing perfect was.
Maar dat is allemaal nog inhoud. Hè?
Ja.
Gaat mij om, wat is het belang van de vorm?
Gewoon de presentatie zelf.
Degene die het presenteert, moet je nog een acteur uit de campagne meenemen?
Ja, we hebben meestal, we hebben bijvoorbeeld bij die veelgestelde vragencampagne, dat moet je maar net weten, waar ik het net over had, hebben we een filmpje van Freke, de spokesperson, gebruikt bij de presentatie. En daarin bedankte hij de jury alvast, weet je wel. Dus we hebben dat beeld gebruikt om...
Bedankt al voor de bekroning.
Een soort van, voor het luisteren in ieder geval, ja. Dus dat hebben we wel gedaan als extraatje bijvoorbeeld. Dus ik denk dat soort dingen wel helpen. Maar dat is bijna altijd zo. Er moet altijd wel een cadeautje in je presentatie zitten om ook aan een klant iets te verkopen, bijvoorbeeld. Ja. En natuurlijk moet het idee goed zijn, maar die presentatie is natuurlijk ook gewoon super belangrijk. En wat daarin opvalt of blijft hangen of...
Vroeger had je, daar kan ik natuurlijk mooi over vertellen. Waar die bureaus natuurlijk oppermachtig.
Ja.
Weet je, ik ben in 86 begonnen, toen waren de bureaus en de creatieven waren tovenaars.
Ja.
En we hadden de hele keten in bezit van onderzoek, concept, productie, media, het hele boek. Verdienden ook overal geld aan. Maar adverteerders hebben natuurlijk niet stilgezeten. Die hebben stap voor stap kennis in huis gehaald, reclamemensen in huis gehaald, hebben procurement in huis gehaald, hebben studio's ingericht, hebben Bol.com, Kruidvat, Albert Heijn, hebben allemaal Rabo, hebben allemaal studio's. En hebben dezelfde toegang tot AI en influencers bijvoorbeeld. Hè. Dus die hebben de adverteerdersbureaus een beetje buitenspel gezet of een beetje aan de zijlijn gezet. Wat is jouw waarneming?
Ja, in die zin wel natuurlijk. Hè? Want het is gewoon werk waarvan ze dachten, dat kunnen we intern ook invullen. Of daar is genoeg van, dat kunnen we intern oplossen. Dat hebben ze naar zich toe getrokken. Dat kun je ze misschien ook niet kwalijk nemen. Ik was maar inmiddels niet meer zo een beetje bang dat het met AI ook zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik denk dat je nog steeds een creatief bijvoorbeeld nodig hebt. Al is het maar voor de human in the loop als het ware. Dus dat er wel door AI dingen bedacht worden, maar de grote lijnen worden uitgezet, zodat het merk bewaard en bewaakt blijft. Zeker. Maar het is ook, dat is ook wat de tijd ze biedt, toch? Ik bedoel, nu met AI ook. Er zijn alleen maar mogelijkheden voor zowel voor adverteerders als bureaus om daar iets mee te doen.
Doen jullie er veel mee?
Ja. Ja, dus ik gebruik sowieso dagelijks ChatGPT, maar ook voor mijn Dex Midjourney bijvoorbeeld. Daar zit tegenwoordig ook video in. Binnenkort, als het door de molen is, komt er ook een tool waarmee we eigenlijk alle videotools in één hebben. Die je ook in een flow aan elkaar kunt knopen. Dus dan gaat het al iets meer richting bijna commercial editen. Hè? Dus van schrijven tot editen. Maar ik denk op korte termijn dat we nog niet bang hoeven te zijn dat we alleen maar AI-video's, commercials gaan zien. Maar ik denk wel dat er een soort van crossover zal komen. Dus dat je misschien op set staat met het juiste licht en instelling, maar dan met fotografie bijvoorbeeld, die je later dan weer bewegend maakt met AI. Ja. Dus,
en wordt er veel in geïnvesteerd?
Ja.
In de Accenture?
Ja, zeker.
Is het hoofdthema?
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Het is echt vol op AI.
En, maar dat betekent ook de hele organisatie op training continu?
Ja, zeker. Dus we hebben TQ's, noemen ze die. Dus die hebben we eens in de zoveel tijd. En daar zit ook heel veel AI in, over agentic AI. En het is de basiskennis. En degene die willen, die verdiepen zich er toch wel in of nog meer. Maar iedereen, tot aan accounts, noem maar op, wordt gewoon getraind op AI. Nogmaals, al is het maar de basis. Maar dat je in ieder geval weet waar het over gaat en wat er eventueel kan. En ik bedoel, het is gewoon een hele grote kans om als creatief ook iets te doen met AI. En er zijn natuurlijk de hele voor de hand liggende dingen die je ermee kan doen. Hè, zoals het automatiseren van, weet ik veel, doorvertalingen bij wijze van spreken. Hè. Dus groot campagne-idee, daar komen nieuwe assets uit gegenereerd door AI die je dan kan checken.
We hadden het net over KLM. Ik sprak laatst iemand van KLM die zegt, ja, vroeger deden we 1 campagne in de maand.
Ja.
En nu doen we er 8 per dag over 6 continenten in 200 landen.
Ja, dus, precies. Nou, en op een gegeven moment krijg je natuurlijk dat het er allemaal een beetje hetzelfde uit gaat zien. Ja. En ook niet zo heel veel impact meer maakt. En dan denk ik dat je dus als creatief daar weer iets aan kan bijdragen. Door het heel specifiek vanuit een merk te sturen. Prompten letterlijk.
Ja, dus bij et cetera riepen we altijd, de punt van de spijker is belangrijker dan het gewicht van de hamer.
Ja.
Hè? Dus daar, op die manier verkochten we creativiteit.
Ja.
Hè? Dat was een soort multiplier op je mediabudget.
Ja.
Dus een kleine klant voelde als een grote klant, om het maar simpel te zeggen.
Ja.
Met AI en met het maken van zoveel campagnes, 8 campagnes per dag over 200 landen, is ook een soort multiplier, toch?
Ja, dus, ja zeker. Ja.
Dus dat, daarmee kom je wel in de buurt van dat je kunt aangeven dat creativiteit dan misschien belangrijk is, maar dat andere, die grote getallen zijn ook belangrijk.
Ja, dat is zo, ja.
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 Dus maar wat jij zegt is, op het moment dat je die twee dan weer bij elkaar brengt, dan kom je weer een stap hoger.
Dan heb je weer een merk wat daar weer op ligt, als het ware, en waardoor je als merk weer anders wordt dan een ander. Want nogmaals, iedereen kan prompten en een video maken met AI, maar het vanuit het merk doen en daar een bepaalde herkenbaarheid en stelling krijgen, is volgens mij de volgende kunst. En als je dat kunstje kunt, dan zit je wel
dan
goed.
Dan hoor je erbij.
Ja. Ja.
Even over de nabije toekomst. Hè? In januari, ik weet niet, van mij moet je daarvoor inschrijven voor Koffiedik.
Ja.
Maar stel dat ze jou nou hadden gevraagd. Hè? Wat had je dan, waar was je dan mee gekomen? Wat
is heel saai, maar ik denk dus wel over AI. En hoe dat de industrie gaat veranderen, denk ik. Kijk, bij zo'n grote verandering heb je altijd een tegenhang. Hè? Dus altijd mensen die denken, dit gaat hem toch niet worden, het is een bubbel. En juist mensen die weer in de craft gaan en zo. Maar ik denk persoonlijk dat dit groter is dan het internet destijds, zeg maar. Toen waren er ook mensen die zeiden, oh, ik hoef toch niet de hele dag een telefoon bij me te hebben, weet je wel. Als ik thuis ben ik bereikbaar. Nou ja, dat heb je volgens mij, die wrijving nu ook een beetje. Maar ik ben wel van mening dat je dat nu moet omarmen en dat ook de komende jaren gewoon veel belangrijker gaat worden. En bovendien is het gewoon veel meer, je kunt daar zoveel meer business uit genereren ook voor je bureau.
Je kan er natuurlijk je voordeel mee doen.
Mm.
Maar is het niet zo dat klanten op een gegeven moment zeggen van, ja, maar ik zie dat jij AI gebruikt. Dus jij kan dat in plaats van 100 uur, kan je het nu in 50 uur. Dus ik betaal jou 50 uur.
Ja.
Dus heb je dan werkelijk meer business gekregen?
Als je daardoor meer kan doen daarnaast, dan
dat wel.
Ja, dan kom je of op hetzelfde op of meer uit. Dus, ja,
nou ja, tenzij ze zeggen, we betalen maar de helft. En, en dat je nog zo'n klant daarnaast moet doen om op hetzelfde inkomen te komen. Ja. Dan ben je er weinig mee opgeschoten.
Dat zou kunnen, maar ik denk op het moment dat je dat allemaal goed doet, dat er ook meer klanten gaan komen. Want het is natuurlijk wel, het is naast technologisch interessant en zo, ook alles in de hele samenleving wat AI gaat doen. Maar ook voor klanten om gewoon überhaupt geld te besparen op processen die, als we heel eerlijk zijn, toch misschien wel makkelijker geautomatiseerd kunnen worden. En er komt op een gegeven moment ook een hele ethische kwestie. Volgens mij zei Bill Gates dat we naar een 2 dagen durende werkweek gaan. Ja, ik bedoel, wat moeten de mensen de rest van de tijd
brood in spelen, hè?
Nee, maar dat moet financieel ook allemaal gecompenseerd worden ergens. Weet je, ga je naar verzamelinkopers. Dus ik denk dat we er nog heel lang niet zijn, maar dat het een bubbel is, ja, dat is het sowieso nu. Het internet was ook een bubbel in het begin, maar dat het wel echt de impact nog veel groter gaat worden.
Worden organisaties groter of kleiner?
Goeie vraag, ja, want organisaties gaan zelf ook in die zin automatiseren. Dus volgens mij zijn ze in onze industrie ook al traffickers aan het AI.
Ik hoorde de topman van AFAS, die ook op dit gebied, die hebben 4-daagse werkweken, die zijn vrij modern, vooruitstrevend.
Ja.
En die zei, ik verwacht dat we over 5 jaar 2 keer zo groot zijn, maar met hetzelfde aantal mensen.
Ja, ja. Nou ja, dat. Ja. Dus ik,
denk ik wel de droom van elke CFO.
Dat denk ik ook, ja. Maar zie het dan met z'n allen maar zwaar te maken, elk merk natuurlijk, ja.
Maar gaat het er ook leuker op worden?
Nou ja, ik denk het wel, als je erin geïnteresseerd bent ook. Kijk, ik denk niet dat je moet vasthouden aan, dit was onze reclamewereld en blijf er met je poten vanaf. Ik ga lekker door zoals ik het altijd gedaan heb. Ik denk niet dat dat
houdbaar is. De romantici die hebben het zwaar.
Ja, en ik ook, hè. Want ik bedoel, ik kom ook nog uit de droomjaren van DDB, waarin we zeg maar aan de bar hingen met z'n allen vieren, waar de beste ideeën bedacht werden, weet je wel. Ja. En waarbij we voor KLM konden doen wat we wilden in die zin. Dat ze, hè, we bedachten, we presenteerden, ze zeiden let's go, ga maar maken. En we gingen het maken, weet je wel. Dat is nu anders. Maar ja, ik denk dat die tijd sowieso is die voorbij. En ik denk dat het alleen maar meer die andere kant op gaat. En hè, wat dat dan ook is. Kijk, als creatief in ieder geval denk ik dat je daar nog steeds een grote rol in kunt spelen. Als je snapt hoe een merk in elkaar zit. Hoe je dat kunt opbouwen. En nou ja, uiteindelijk nog de grote lijnen uitzet voor een campagne.
Wie heeft de beste kaarten?
Ja, nou ja, ik denk degene die met de technologie meegaat en daarnaast dus kracht heeft om door middel van creatie nog een merk te bouwen. Dus nou ja, dan toch ook de Accentures van deze wereld. Ja.
Voorlopig zit jij goed.
Ja, nou, ik denk het wel. Ja, ja, heel eerlijk, ik denk het wel. Okay. En het is dus ook natuurlijk een heel groot en stabiel bedrijf wat dat betreft. En die dus ook flink investeert erin. Dus je, nou, qua bijscholing kun je er... ja, er is echt een database met echt bizar veel artikelen over AI, maar over alles, weet je, op psychologie ook. En dus je kunt je ook blijven ontwikkelen daar, in waar je ook wilt. Dus ja, dat is... Ja, nou ja, goed, ik denk lang antwoord, maar ik denk dat. Dat
ik zie jou nog niet twijfelen.
Nee.
Hartstikke goed.
Nee, precies.
Dankjewel.
Ja,
dit was Accentmakers, een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Vond je dit een goede aflevering? Volg Accentmakers in je podcast-app en geef hem daar een waardering. In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.